Lieve vrienden, hier is weer Word Bemoedigd. Vandaag met een preek van de week die gehouden is door Christiaan Tan. Deze belangrijke boodschap heeft als onderwerp Hoe dien jij God? Zoals ik al zei, deze prediking wordt verzorgd door Christiaan Tan. En Christiaan is een kerkplanter en heeft een duidelijke missie. Hij wil de komende 10 jaar 100 nieuwe kerken stichten onder het slogan Meer Jezus in meer mensen. Veel zegen bij het beluisteren van deze aansporende boodschap.
Christian, ik wil je graag naar voren roepen. Dankjewel, Christiaan Tan, die gaat ons dienen met het woord van God. En hij heeft al een heel reisje achter de rug, vanmorgen vanuit ongeveer Zwolle in de buurt. Dus we willen je heel graag het woord geven en open je hart voor wat God wil planten deze morgen ook weer.
Dankjewel. Nou, als echte Go Ahead Eagles fan moet ik zeggen, mijn dorpje ligt tussen Deventer en Zwolle in. Dus eigenlijk zeg ik liever Deventer dan Zwolle. Maar goed, zij je vergeven. Voetbalgevoeligheden, sorry hoor. Goedemorgen, mooi om hier te zijn. Bijzondere dienst, feestdienst. Moeilijk om je in te houden bij zingen, hè? Ja, hè? Moeilijk. Hè? We houden zo van Jezus. Ja, dat is een probleem, hè? Ja, goed, ging wel goed. Christiaan Tan, getrouwd, 3 kinderen, hoofdgemeentestichting van de VPE. Zij hebben als doel 100 kerken in 10 jaar te planten als beweging. Dus jullie mogen ook een paar daarvan voor je rekening nemen. We zijn zelf in 3 plaatsen tegelijk bezig. We zijn nu voorgangers in Deventer, een gemeente een doorstart geven. Daarnaast in Enschede zijn we goed aan het beginnen. En middelgroot dorp in Overijssel, Raalte. Zonder enige evangelische kerk, waar we ook gaan starten volgende maand. Dus nieuwe kerken bereiken nieuwe mensen. Amen. Mochten jullie zoiets hebben, ik heb echt de onweerstaanbare drang om dat werk te sponsoren. Dat mag, het is niet verboden. Bijvoorbeeld als gewoon een trucje om geld uit jullie zak te troggelen voor de Heer, hebben we dit bedacht. Hij doet het ook nog, het geluid. Het is geheid, gegarandeerd. Als je zegt, hoe moet ik nou een gesprek over Jezus beginnen in de trein? Geen probleem. Dus zet gewoon op en ja, het komt vanzelf. Ze komen vanzelf op je af, iedereen die geprikkeld wordt. Je mag zelf weten wat je ervoor geeft. Het is gewoon een sponsortruc, zodat we meer kerken kunnen stichten. Amen. Oké, daar zo bij de tafel. Even mijn aantekening erbij pakken. Ik wil met jullie lezen in 2 teksten. In Genesis ten eerste, Genesis 29 en Openbaring 2. Dat is mooi aan het begin en het einde van de Bijbel. Omwille van de tijd is kort, wacht ik niet dat jullie uitgebladerd zijn. Vergeef me daarvoor. Jacob, de kleinzoon van Abraham, is aan het werk bij zijn oom. En zijn oom ziet dat overal waar Jacob komt, wordt alles gezegend, schapen vermenigvuldigen zich boven natuurlijk, de koeien, alles gaat goed. Dus die oom die wil Jacob zo lang mogelijk, zijn magische talisman, zo lang mogelijk bij hem houden. En dan staat er in Genesis 29, vers 16, Laban vroeg toch, joh, wat wil je voor beloning hebben dat je hier voor mij werkt? En dan staat in vers 16, Laban had 2 dochters, de naam van de oudste was Lea. Alvast vergeving wil ik vragen aan alle Lea's hier in de zaal. Zit er iemand die Lea heet hier? Dan zit ik goed namelijk. Lea betekent in het Hebreeuws wilde koe. Ik kan er niks aan doen. En de naam van de jongste dochter was Rachel. En dat betekent lammetje. Als je nou eentje mag knuffelen, wat zou je kiezen? Dat dacht Jacob ook. En bovendien staat Lea had fletse ogen. Doe allemaal even naar je buurman voor hoe fletse ogen eruit zien. Vond jij vanochtend zonder koffie, ja toch? En zonder stille tijd. Fletse ogen. Maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jacob had logischerwijs Rachel lief. Daarom zei hij, ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. En Laban zei, helemaal goed. En dan staat er in vers 20, en dit is een sleutelvers. Zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. En de jaren waren in zijn ogen als maar enkele dagen, omdat hij haar zo lief had. Onthoud dit, de jaren 7 jaar, wie werkt er al 7 jaar voor dezelfde baas? Of meer. De jaren vlogen voorbij, het waren maar enkele dagen. Omdat hij zo gek op haar was. Dus elk lammetje wat hij moest weiden, of elke koe die hij moest, nou vooral de lammetjes natuurlijk. Daar zag hij zijn bruidje in. En daar zag hij zijn meisje in. En hij dacht van, ja, die knuffelde die beesten helemaal plat. En 's ochtends ging de wekker, ken je die reclame dat de wekker gaat om 6 uur 's ochtends. En die man die springt helemaal blij uit zijn bed. Ja. Dat waren zijn dagen, het vloog voorbij. Want elke dag, elke koe, wat moet je doen met een koe? En melken en scheren, nee, dat is een schaap. Dingen, boerderijdingen die je moet doen, weet je, elk ding was een stapje. Sorry, ik moet in de kamer bij de camera blijven. Elk ding was een stapje dichterbij zijn meisje, waar hij zo gek op was. En dan staat er dat uiteindelijk, dan staat er dat die 7 jaar voorbij waren en dat de bruiloft komt. En het nadeel van trouwen met een boerka is, wat ze in die tijd blijkbaar deden, is. Het is gewoon een groot feest en je ziet dan niet zo half wie er voor hem staat. Of misschien waren de mannen apart, vrouwen apart. In ieder geval, groot feest en dan komt de huwelijksnacht en dan mag je daar in misschien een speciale tent die huwelijksnacht vieren. En dan staat dat heel droog in vers 25. En het gebeurde 's morgens, zie, het was Lea. 'S morgens, ja, je snapt wat er in die tussentijd gebeurd is. En Laban die had het een truc uitgehaald. Die zei, joh, je weet toch dat we eerst de oudste dochter geven. Ja, dat is logisch. Maar als je nog een keer 7 jaar voor me werken, dan krijg je Rachel er ook bij. En toen moest hij nog een keer 7 jaar werken. Wie heeft trouwens gehad dat je dacht dat je met een lammetje trouwde en de 's ochtends of na de huwelijksreis of na een paar jaar misschien kom je erachter. Het lijkt meer op een wilde koe dan het lammetje wat ik eerst ontmoette. Ja, toch? Amen. Doe maar niet je hand omhoog. Je weet wie je bent. En die tweede 7 jaar, ik denk dat er veel minder lammetjes en koeien geknuffeld zijn. Amen. Iemand weet waar ik het over heb daar. Dank u, Heer. Heilige Geest werkt diep. Die tweede 7 jaar, die gingen niet zo snel voorbij. En hij moest het doen. En dat elke ochtend van. Hij deed het niet meer voor het goede meisje. Even voor de duidelijkheid. God zag dat Lea minder geliefd werd. En hij zorgde voor haar. En hij zegende haar extra. God ziet degene die niet geliefd en gezien zijn. Het is allemaal goed gekomen. God maakt het goed. Even voor degene die dat. Mijn vrouw van mij bij dit verhaal had. Oh, maar Lea, zielig. Ja. Waar het me om gaat, is het verschil tussen die eerste en die tweede 7 jaar lijkt heel veel op het verschil tussen hoe sommige mensen Jezus dienen. En de andere mensen misschien aan de buitenkant precies hetzelfde werk doen, maar met een heel ander hart. In Openbaring 2, de andere tekst die ik wil lezen, vers 4 en 5, misschien een bekende tekst, daar zegt God, als je ze eerst de kerk in Efeze, zegt Jezus, die prijst, jullie zijn goed bezig, jullie hebben allemaal moeilijkheden verdragen, jullie blijven hard werken, jullie doen aan de buitenkant nog steeds de goede dingen. Maar ik heb tegen jullie dat jullie je eerste liefde hebben verlaten. Bedenk van welke hoogte je bent gevallen. Bekeer je en doe weer je eerste werken. Anders neem ik de kandelaar, mijn aanwezigheid in jullie midden, neem ik weg. Er moet gewerkt worden, net als op een boerderij. Je kunt niet zeggen, die koeien melken zichzelf wel. En dat die mais wordt vanzelf wel, dat de kruip loopt vanzelf mijn schuur binnen. Er moet gewerkt worden. En zo is het ook in het koninkrijk van God. We kunnen niet zeggen, ja, laat maar zitten. Ik weet niet of je beseft hoe onmogelijk het is wat God eigenlijk van ons vraagt. Zo onmogelijk dat we vaak de neiging hebben om dat maar kleiner te maken. En te zeggen, ja, het zal wel niet zo radicaal bedoeld zijn. Maar dat is niet zo. God zegt tegen ons als we hem volgen, joh, neem je kruis op, verloochen jezelf. Neem afstand van alles wat je hebt en word liefde zoals ik liefde ben. En dat is meer dan de wereld denkt van liefde. Dat is gewoon niemand vermoorden en een beetje je inhouden. Maar de liefde zoals de Bijbel omschrijft is je leven inzetten voor iemand die het niet verdient. Je vijanden liefhebben en zegenen. Wie jou vervloeken. Of mensen vergeven die het onmogelijke gedaan hebben, zoals God ons vergeven heeft. Het betekent heilig leven. betekent niet oordelen. Niet hard staan in je woorden. Maar zoals je wil dat anderen jou genade geven. Als je een fout maakt, anderen op die manier genade geven. Het betekent mensen eren. Het betekent zieken opzoeken alsof het Jezus is, zegt Jezus zelf. Matthäus 25, wat je wel of niet doet bij de minste zieke in jouw ogen van je broeders, dat doe je wel of niet bij mij. Delen van wat je hebt. Vrijgevig zijn. Zuiver in je relaties. Zuiver in je seksualiteit. Met je ogen zelfs niet kijken, niet begeren. Een vrouw die niet van jou is of een man die niet, met wie je geen verbond gesloten hebt. En je leven lang in trouw blijven. En zelfs een huwelijk, hoe verliefd je ook kan zijn, het is soms hard werken. Want je weet, als ik nou een zegen voor mijn vrouw wil zijn. Ik heb zo vaak zo diep moeten veranderen. Dingen waarvan ik dacht dat de kern van ik en alles in mij wou zeggen. Zo ben ik nou eenmaal en accepteer het maar. Maar God zei, nee, verander. Nou, dat is hard werken, amen. Ja, toch? Wie heeft er al een dagtaak aan? Om liefde te worden. Jaag naar de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Hak je hand af als hij tot zonde verleidt. Ruk je oog uit. Je kunt beter met één hand en één stompje en één grote knipoog de hemel binnengaan dan met twee handen en twee ogen de hel ingegooid te worden. Radicale uitspraken van Jezus die we zo makkelijk aan de kant willen schuiven, dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Maar ze staan er en het is waar en het moet gebeuren. En alsof we daar geen dagtaak aan hebben. Aan onszelf in dat gareel te houden. En daarbovenop zegt Jezus ook nog eens een keer, ga en maak alle volken tot mijn discipelen. Getuig overal waar je kan. Zet mondkapjes op in de trein, zodat mensen met jou gaan praten. Zoek elke kans die je hebt. En ga erop uit en sticht gemeentes. En ga naar de volken en ga naar je buurman. En kijk wat je kan doen om mijn glorie uit te stralen, om mijn beeld uit te stralen, zodat mensen gaan zien dat Jezus de enige weg is. De enige weg is om te ontsnappen aan het oordeel wat gaat komen, aan de grote rechtszaak waarvoor we allemaal uitgenodigd en een datum hebben gekregen. Nou, dat is hard werken, amen. Ja, toch? En het moet gebeuren. Nou, maar voor welk meisje doe jij het? Een kerkvader uit de derde eeuw, uit Noord-Afrika, Tertullianus, hij zei, zoals Jezus gekruisigd werd tussen twee moordenaars, zo wordt het ware evangelie tegenwoordig vaak sterft het een vroege dood door de twee moordenaars, eentje aan de linkerkant, eentje aan de rechterkant. Eentje van het wetticisme en de ander van de wetteloosheid. Je kunt van het smalle pad kun je zowel links als rechts kun je er vanaf. Wetticisme is, je doet dingen omdat ze moeten. En weet je hoe de kerk daarom bekend gestaan heeft? Regeltjes. En als je niet naar de kerk gaat, word je weggekeken uit je dorp. En als je dingen doet op zondag. Ik denk dat Nederland daar, ja, het is niet lang geleden dat het zo was. En mensen hebben daar een afkeer van gekregen. Aan de buitenkant een vroom gezicht. Maar aan de binnenkant is er van alles, allerlei andere dingen aan de hand. Maar het ging vooral om die buitenkant. En de dingen van God worden een regel. En ook in onze meer vrij uitziende kerken kunnen er regels zijn dat je denkt van, ja, maar als ik dit niet doe, houdt God niet van me. Als ik niet een uur lang bid, ja, dan mag ik helemaal niks voor God doen. Per dag, hè, heb ik het over. Ik heb zulke uitspraken gehoord. Ik heb mezelf mee geworsteld en onder dat juk gevoeld. Er komen allemaal regels zelfs bovenop. Dingen die de Bijbel zegt, die helemaal niet in de Bijbel staan. Waardoor de dingen een zware last worden. En God wordt voor ons een wilde koe van, oh, ik moet het doen. Maar wanneer is het voorbij? Wanneer kan ik weer naar huis? Och, wat een gedoe. En je geeft, je collecte kom weer langs. En ik denk, oh. En het is weer zondag en je denkt, oh, gelukkig kan ik lekker livestream kijken. En hoef ik niet die vervelende mensen te zien. Amen, wie dacht zo? Nee, sorry. En je hebt een schuldgevoel als je die regels niet kunt halen. En je bent trots erop, kijk eens wat ik gedaan heb als je het wel haalt. Wetticisme en het vermoord, het ware evangelie, het is niet datgene waar Jezus voor gestorven is. Maar aan de andere kant kun je ook van de weg af en dat is wetteloosheid. Niks moet, alles is automatisch vergeven. Oh joh, dat is allemaal wettisch, dat is allemaal van voor het kruis. God is nooit meer boos, God oordeelt niet meer. Je mag doen wat je wil, God, je komt toch wel in de hemel. En er zijn duizenden versies van. En ook dat komen we vaak tegen. En Jezus had veel last in zijn tijd, vooral van de ene kant van het spectrum. Wetticisme, de fariseërs die allemaal regels bedachten. Maar het is heel opvallend, terwijl hij in zijn tijd veel meer last had van die andere kant, waarschuwt hij en zegt aan het einde van de tijd zal het gevaar vooral komen van de andere kant. Want de wetteloosheid zal toenemen en daardoor zal de liefde van vele mensen verkillen. En er staat agape, en dat is de liefde die alleen van God gekregen kan hebben. Dus het zijn echte christenen, mensen die echt geloofd hebben. En hun liefde zal koud worden en ze zullen verloren gaan. En ze zullen elkaar verraden. En de antichrist die aan het einde de wereld gaat overnemen, de grootste opstand tegen God ooit, die wordt een mens van wetteloosheid genoemd. Wetteloosheid. Niks moet. God is toch liefde, dus alles mag. Ik ben opgegroeid in de kerk en ik dacht dat ik alles wel geloofde. Ik vond vooral heel veel... Ik had besloten, nou, ik vind het wel goed, geloof vind ik wel goed, maar dat overdreven gedoe van je handen in de lucht en de zending in en een beetje dus op straat mensen aanspreken en zo, doe normaal. Ja, dat is veel te overdreven. En ik zag wel eens mensen huilen, weet je wel, en helemaal dankbaar voor wat Jezus gedaan had. En dan dacht ik, ja, weet je wel, jij komt uit de drugs en jij komt uit de criminaliteit. Ik snap dat jij dankbaar bent voor vergeving. Ik snap dat, ja, dat snapte ik ook best wel verstandelijk. Ja, Jezus is gestorven voor de zondaars. Ja, jij had dat nodig, dus ik snap dat jij blij bent, maar ik ben netjes opgevoed in de kerk. Lachen van herkenning overal. Dus ik heb dat niet, dat ik zo dankbaar ben. En ik zag dan bij mijn oma wel eens, mijn Indische oma, en die ging dan helemaal huilen. Dank u voor uw bloed en dank u voor het kruis. En ik dacht wel, ja, oma veel meegemaakt in de oorlog, weet je wel. Ja, Jappenkampen. Toen ging ik zelf op mijn 18e een beetje op zoek naar mijn wortels. Ging ik naar de stad van mijn vader in Indonesië. Niet uit een heilig iets, weet je wel. Ik had heel veel twijfels rondom geloof. Heel veel twijfels rondom de Bijbel, of het wel waar was. Maar daar, in die 3 maanden dat ik daar was, begon ik uit verveling. S'avonds vooral. Ik dank God dat het internet nog niet zo populair was in die tijd. Begon ik een boek te lezen, een christelijk boek, wat ik normaal nooit zou doen. En daar stonden allemaal wonderen in. En ik dacht, waarom maak ik dan nooit een wonder mee? Ik versta nooit Gods stem. En toen ging ik op avond de deur dicht doen. Ik liep er een tijdje met dat gevoel rond. En ik zei, God, als u echt bestaat, ik heb zoveel twijfels, ik weet niet of u er bent. Als u echt bestaat, laat me iets zien. Geef me een teken. En ik weet niet wat. En ik dacht, als er iets gebeurt, dan gebeurt er iets goeds. Want hey, God is goed en ik ben ook goed. Dus dat komt goed. Hè? Een soort sleutel tot alle wijsheid krijg ik dan. En als hij niet bestaat, dan weet ik het ook. Dan ga ik de andere kant op. En ik dacht, ik ga maar zo lang mogelijk bidden tot er wat gebeurt. Maar ja, er gebeurde niks. Na een tijdje werd ik afgeleid. Ken je dat? Als je gaat heel lang bidden, denk je. Na 5 minuten ben je de hele wereld al over met je gedachten. Ja, jullie zijn veel vromer en heiliger dan ik natuurlijk. Dus ik was met teennagels begonnen schoon te peuteren. Moet ook gebeuren. Amen. Profetisch voor sommigen van jullie. Dus ik was niet aan God aan het denken. Ik had geen muziek aan, geen sfeertje. Gewoon alleen in mijn kamer. En denk ik, kijk ik naar de deur, want ik voel alsof iets binnenkomt. Ik kon niet beschrijven wat het was op dat moment. Ik wist gewoon, dit is echt, wat is hier aan de hand? Ik zag niks, ik hoorde niks, maar ik werd overspoeld door een besef van de heilige, pure, brandende aanwezigheid van God. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Ik had nog nooit God gevoeld of gemerkt überhaupt. En het was zo bizar. Ik dacht, wat gebeurt hier? Alsof het licht alle kanten aanging. En ik een ontmoeting had met 100% zuiverheid en liefde en licht. En tegelijkertijd alsof mijn eigen hart begon te branden en binnenste buiten werd gekeerd. En alles in mij wat niet zo zuiver en liefde was, wat ik altijd goed praatte. Ah, die is veel erger en dit snapt God wel. En alsof het helemaal vergroot werd, in mijn gezicht werd gedrukt en ontplofte. Ik kan het niet beschrijven hoe het was, maar het is alsof ik begon te branden in het midden van een vuur. En later toen ik die teksten las van onze God als een verterend vuur, dacht ik, ja, dat is het. En ik dacht later, dit is hoe de hel moet zijn. Ik voelde alsof de eeuwigheid binnenkwam. Ik kreeg geen verstandelijke kennis erbij, maar het was gewoon, dit is het. Alsof de eeuwigheid openging en ik boven de hel begon te bungelen. William Booth, die zei, oprichter van het leger des heils, 100 jaar geleden, de beste training die ik mijn heilssoldaten wil geven is niet 5 jaar bijbelschool of theologie, maar 1,5 uur bungelen boven de hel. En ze daarna de bediening insturen. Nou, dat heb ik gehad. En dat was mijn egoïsme en mijn hoogmoed en mijn veroordelen van anderen. Alsof het zo in mijn gezicht, weet je wel, werd gedrukt. En ik zag, dit kan zo niks met God te maken hebben. Dit valt zo niet goed te praten. En ik kan niet bij die heilige God in de buurt komen. En ik voelde dat ik de vloer wou optillen en onderweg kruipen. En later las ik in de Bijbel, als het aan het einde het oordeel over de aarde komt, dat de alle mensen, alle volken zullen zeggen van de hele wereld, bergen, val op ons en verstop ons voor de wraak van God. Over onze zonde hebben we in Nederland een probleem trouwens. Toen dacht ik, dat heb ik gevoeld. Ik was de tijd kwijt. Ik wist alleen, ik moet weg. Wat is hier aan de hand? Dit is niet. Alsof God in zijn liefde, ik een onwillige patiënt die niet wou geloven dat ik ziek was, me echt flink met mijn neus op de diagnose drukte. Kijk, Chris, dit, niet alleen de verslaafde en de pedofielen en Hitler heeft vergeving nodig. Jij, net zo goed. En na een tijdje riep ik het uit. God, het is onmogelijk dat u mij kan vergeven. Dit is zo, ik ben zo. En ik meende dat. En toen begon God te praten in mijn hoofd, de Heilige Geest. Dit is waarom Jezus gekomen is. Niet voor hun en hun alleen, maar net zo goed voor jou. Nou, er gebeurde nog veel meer die avond. Maar ik werd zo dankbaar. En weet je, voor die tijd gingen ze met onze kerk evangeliseren op straat of zo. Weet je. Ik zag dus wel eens, ik weet nog, één keer liep ik door de stad met mijn vrienden, door Deventer. En in één keer zag ik in de verte, zag ik mijn hele kerk voor de HEMA staan. Weet je, met een gitaar. En mijn vader vooraan. En ik weet wat mijn vader gaat doen als hij me ziet. Dan zegt hij, kom maar lekker erbij. Ik ben dook. Ik zeg, kom, we moeten snel die kant op. Paniek. Zo erg hield ik van evangeliseren, bijbel lezen. Ik viel in slaap, weet je wel. Ik werd geraakt door God die avond. Niemand hoefde me te vertellen bijbel te lezen. Ik heb het ding opgevreten. Ik dacht, dit is alles wat ik moet kennen. Dit is alles wat mijn vrienden met wie ik uitga in voetbal, moeten ze allemaal weten. Want ik was op weg naar de hel, naar het oordeel, terwijl ik in de kerk zat. Hoeveel te meer zij? Nou, omdat ik van ze hou, ik moet tenminste mijn best doen ze te vergeten, ze vertellen. En ik werd zo blij, zo dankbaar. En ik ging, weet je wel, die handen gingen vanzelf de lucht in. Ik werd verliefd op het juiste meisje. Als je verliefd bent, doe je gekke dingen, toch? Amen. Wie wel eens, doen we allemaal, hè? Mannen. Hè? We doen allemaal gekke dingen voor onze vrouwen, ja toch? Ik heb Spaans geleerd van mijn vrouw, dat is Colombiaanse. Nou. Niemand hoeft mij te vertellen. En ik zat echt niet zo van, oh, moet ik weer die Spaanse woordenboek? Nee, want ik was vol passie, ik wilde haar taal van haar hart kennen. Hoe dien jij God? Hoe is je passie? Misschien heb je het nooit gehad. God wil het laten zien. Het begint bij het kruis. Het eindigt trouwens ook bij het kruis. Misschien heb je nooit beseft hoeveel Jezus voor jij gedaan had. Misschien best je zoals ik. En je denkt, ja, de nazi's en pedofielen en zo, die hebben vergeving nodig, maar ik niet. Dan bid ik in Gods, in zijn liefde, je net zo liefdevol in elkaar slaat als je bij mij gedaan heeft. En dat hij jou laat zien, dat valt best wel tegen. Hoe liefde, hoe Jezus jij bent. En misschien heb je het ooit gehad en ben je het kwijtgeraakt en de dingen zijn een sleur geworden. En je denkt, en God roept je op, Openbaring 2, bekeer je. Doe weer je eerste werken. Bedenk waar je vandaan komt. In Hebreeën 10 worden die mensen aangesproken. Weet je nog vroeger, toen je christen werd en de regering nam je huis in beslag. En al je bezittingen werden in beslag genomen, dat mocht niet. En weet je nog dat je niks kon schelen? Dat je zo blij was, want je had Jezus. En nu ben je het kwijt. Hoe kan dat nou? God heeft heimwee naar jouw passie, naar jouw verliefdheid. Misschien doe je aan de buitenkant dezelfde dingen. Maar voor je het weet, schiet je naar de wetteloosheid of in de wetticisme. Daarom vieren we avondmaal. Regelmatig. We moeten voortdurend terug naar dat kruis. Ook al doet God niks meer voor je. Hij heeft alles al voor je gedaan. Ik moest toen naar mijn voorgangers geweest in Zutphen, een heftige tijd gehad. Maar heel veel bekeringen gezien. Toen riep God ons weg naar Aruba. Nou, we gingen zo door de stress. Ik ging zo dood aan alle kanten. En op een gegeven moment, om daar een gemeente te stichten. En het is ook ontstaan in ons huis, uit het niks. Maar weet je, we sleepten onze kinderen van huis naar huis. Bij mensen achter in de tuin. Werden verraden, vernederd. Dat is niet normaal. En op een gegeven moment kreeg ik zo last van de stress. In ons lichaam, mijn vrouw, ik ook, kreeg hartklachten. Ik dacht, ik had echt een hartaanval. Mijn hele linkerkant was verlamd. En ik zei tegen God, ik wil best offeren, Heer, voor uw kerk, maar niet ten koste van mijn gezondheid. Ken je dat? Dan ga je een grens trekken bij God. En God antwoordde meteen in mijn hoofd en zei, Chris, als Jezus dat ook gezegd had, was jij niet gered. Het enige wat je kan doen, als de hart gewerkt moet worden, misschien moet jij op een andere manier sterven. Hebreeën 12 zegt, kijk naar Jezus. Kijk naar Hem. Kijk naar wat Hij gedaan heeft. En laat die verliefdheid ervoor zorgen. Dat die offers, joh, ja, die offers die voel je wel, die zijn er wel. Want je weet waarvoor je het doet. En laat die 7 jaren... voorbij vliegen. Je denkt van, Heer, het is, ja, het is een offer, maar het is niks vergeleken met wat u voor mij doet. Ga werken voor het juiste meisje. Ik bid dat jullie, dat wij allemaal, als kerk in het Westen, in deze coronatijd misschien ons daarbij helpt. Dat we teruggaan naar het kruis. Dat is alles waar het om gaat. En dat we verliefd zijn op Hem. Niks is te veel gevraagd. Geen land is te ver weg om naartoe te gaan. Geen bedrag is te veel om te geven. Geen vrije dag, geen vakantie is te heilig om niet weg te geven aan de Heer. Geen grens is... Ik stel geen grenzen, Heer, u mag alles hebben. U mag alles van mij vragen. Hier ben ik, Heer. Stuur mij. We bidden met jullie. Lieve Jezus. Dank u voor de dopelingen vandaag die hun leven aan u gaan geven. Dank u, Heer, dat ook wij allemaal, wij die geloven, we zijn begraven met u. We zijn gestorven met u. We zijn niet meer van onszelf, maar gekocht en betaald. U heeft alles van ons, u mag alles hebben. Onze relaties, Heer, onze vriendschappen. We hebben niet zelf kiezen om het recht los te laten. Ik bepaal zelf wat ik doe. Onze tijd, alles is van u, Heer. Ons lichaam. We bidden u, Vader. Steek dat vuur aan in ons vandaag. Misschien voor de eerste keer. Laat ons zien, als het nodig is, hoe hard wij Jezus nodig hebben. Als het nodig is, begin maar te branden. Laat onze zonden maar branden in ons. Laat ons zien dat het niet meevalt, die pornografie of dat geroddel. Of laat zien hoe u het haat, Heer. Omdat u lief heeft, haat u het kwaad. Omdat u lief heeft. Brand in ons, Heer. Woorden die we gesproken hebben van oordeel. Brand in ons, in uw liefde. Voor het te laat is. En het branden niet meer zal stoppen. Kom en spreek in ons hart. Overtuig ieder van zonde die misschien aan de buitenkant meedoet, maar die van binnen nog niet die passie heeft. En voor anderen onder ons, Heer, die het zijn kwijtgeraakt, die het ooit hebben gekend, maar die zijn afgestompt en voor wie u een wilde koe bent geworden. Voor wie alles moeilijk en zwaar geworden is. Help ons te bekeren. Breng ons terug bij het kruis, Heilige Geest. En steek ons weer in de fik voor u, in Jezus' naam. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Amen.
Lieve vrienden, bedankt weer voor het beluisteren van deze prediking. Ik hoop dat het je bemoedigd heeft. Dat het je aanspoort om ook meer te getuigen van de goedheid van God zoals die tot ons is gekomen in de Heer Jezus. God zegen voor de komende tijd en graag weer tot de volgende keer.